Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Deze dienst wordt ook uitgezonden door de Stilok. En hartelijk welkom aan de luisteraars via deze omroep. Morgen vroeg begint de kerstgezinsdienst om 9:30, waarvoor u allen bent uitgenodigd. Dan de collectes, de eerste en de tweede, die zijn voor de kerk. En bij de uitgang is de collecte voor winterhulp aan Bulgarije. Dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Johannes 3, de verse 1 tot en met 21. Johannes 3, de verse 1 tot en met 21. Tot zover de mededelingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 105 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Loof, looft, verheugt den Heere der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En het tweede vers, juicht elke omstrijd met blijde galm. doen vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de belijdenis van Nicea. Die belijdenis is opgesteld in het jaar 325 en die gaat wat uitgebreider in op het wonder van Kerst. Dus vandaar dat we vanmiddag die belijdenis met elkaar afleggen, naspreken. En daarna willen we uit de lofzang van Zacharias zingen, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En waarom is dat licht ontstoken? Tot kennis van de zaligheid in hun schuld vergiffenis. Het ging de Heren om zaligheid en vergeving van zonde voor een mensengeslacht dat verloren is. We spreken in ons hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden en ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. lezen vanmiddag het evangelie van kerst uit Johannes 3. De eerste 21 verzen. Johannes 3. Er staat boven het gesprek met Nicodemus. En er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. En verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem: hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik de aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Tot zover Johannes 3. Maar voordat we naar de verkondiging van het woord van de Heere gaan luisteren, willen we eerst samen bidden om zijn onmisbare zegen. Wij willen voorbeden doen voor zuster Roefje Snetselaar van de Spoorlaan. Ze is komen te vallen, heeft daarbij haar arm gebroken en moet daaraan morgen worden geopereerd. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Wij mogen vandaag en ook morgen samen het kerstfeest vieren, Heer. Het kerstfeest dat spreekt van uw genade, uw ontferming. Van het licht dat in de duisternis van ons bestaan is opgegaan. Van de vrede die u aan mensen aanbiedt die in zichzelf vijanden zijn van u. Kerst, het spreekt van de vervulling van uw beloften, want u heeft al zo lang voordat het kerst werd, het aangekondigd, het bevestigd. Er zal een zoon geboren worden uit het huis van David. Een rechtvaardige spruit. En zijn koninkrijk zal een rechtvaardig koninkrijk zijn. En aan zijn koninkrijk zal ook geen einde komen. U heeft het van eeuwen her steeds weer laten horen. De Messias zal komen, de zaligmaker, die gezonden zal worden om zijn volk vrij te kopen, te verlossen van hun zonde. En nu mogen wij vandaag kerstfeest vieren en morgen ook, en we mogen dat evangelie weer horen. Dat evangelie dat zijn grond vindt in uw welbehagen, zoals de engel dat ook heeft gezegd. Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. U had gedachten van vrede. U had gedachten van liefde en ontferming over mens. Heren, we zullen vanmiddag ook horen dat het liefde van u was. Liefde volmaakt en zuiver en rein. Uw liefde. Daarom werd het kerst. Liefde voor een verloren wereld. Daarom is Christus gekomen. Omdat u de wereld lief gehad heeft. Heren, wij bidden van u of u ook vanmiddag in ons midden wilt zijn. En als we de verkondiging van het kerstevangelie mogen beluisteren. Of dat nu hier in de kerk is, of dat we dat thuis mogen doen, meeluisteren naar deze dienst. Of u dan ons uw zegen wilt geven. En dat het mag doorklinken tot ons hart. Dat het licht van kerst mag opgaan in ons hart. Dat de vrede van kerst mag worden ervaren. Te midden van alles wat er in ons leven aan de orde kan zijn. Er kunnen zoveel zorgen zijn. En zoveel moeite. En zoveel verdriet. Er kan zoveel onrust zijn. Maar dat we toch die vrede dan mogen ervaren door uw woord en door uw geest gewerkt. Ik wil ook uw dienaar vanmiddag alles geven wat hij nodig heeft. Dat hij ons mag onderwijzen zoals u dat van hem vraagt. Ja, Heere, laat vandaag overal waar het woord van kerst mag klinken. Laat uw zegen daar mogen vallen. En dat mensen harten verwonderd worden. Voor het eerst of weer opnieuw. Dat mensen harten weer mogen komen tot het uiten van de lof, van de eer, van de dankzegging. Met de engelen mee die het toen al gezongen hebben en ons zo hebben voorgezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op de aarde, in de mensen van het welbehagen. We bidden vanmiddag ook heel bijzonder voor uw oude volk Israël, Heren. Want u bent gekomen naar uw volk, maar we hebben het samen ook gelezen. En het is ook de werkelijkheid dat op de huidige dag u bent gekomen naar de zijne, naar de uwe. Maar de uwe hebben u niet aangenomen. Ze hebben de duisternis veel liever gehad dan het licht. Heere, wilt u geven dat er ook onder het Joodse volk steeds meer mensen mogen komen om toch hun ogen te richten op die zaligmaker. Wilt u open harten geven, alles wat in de weg staat verbreken. We bidden dat ook voor de wereld om ons heen. Deze wereld die vandaag wel kerstfeest viert en het heeft over het kerstgevoel, maar die de ware vrede mist, omdat die vrede alleen ligt in het gelovig zien op het kind van uw ontferming. We bidden, Heere, of u wilt geven dat ook uw kerk, uw gemeente, wat dat betreft werkelijk dan ook een lichtdrager mag zijn. En juist ook in deze dagen mag aangeven en laten zien dat u het werkelijke licht gegeven heeft in hem. Wij willen samen heel bijzonder voorbeden doen voor onze zuster Roefje Snetselaar. Die is komen te vallen waarbij ze haar arm gebroken heeft. En nu zal morgen ook een operatie moeten plaatsvinden waar ze erg tegen opziet. Wilt u alles wel maken, Heren? We dragen onze zuster in alle opzichten van harte aan u, de Heren, op. Denk aan allen onder ons die zorgen en moeite hebben. Denk aan allen onder ons die juist op deze dagen die lege plaats in hun leven zo ervaren. Wees met allen die eenzaam zijn. Allen die moeite en vragen en spanning in hun leven ervaren. We dragen ze van harte aan u op. En zo komen we samen tot u. We verheffen onze harten. We belijden onze afhankelijkheid. Zegen ons, Heere. Zegen ons. En dat op grond van de genade en de ontferming en de liefde. In hem, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Psalm 118, daar willen we twee versen van zingen. Het 13e en ook het 14e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. En het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven en verhogen uw majesteit. staan vanmiddag stil bij Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En als we naar de boodschap van dat vers geluisterd hebben, zingen we Psalm 45. En daarvan het eerste vers: mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Gemeente, de eerste die het kerstevangelie verkondigd heeft, dat is die engel geweest uit de hemel. U weet wel, die engel die bij de herders kwam in de velden van Efrata. En die dan dat evangelie zo prachtig onder woorden heeft gebracht. Ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad van David. Een hele indrukwekkende boodschap. De lang verwachte Messias was gekomen. En toen die herders die boodschap hadden gekregen, dat weten we natuurlijk ook, toen zijn ze meteen op weg gegaan. En toen zijn ze in Bethlehem aangekomen. En toen hebben ze in Bethlehem een kind ontdekt. Een eenvoudig kind in doeken gewonden, liggend in een kribbe. Was dat de geboren koning? Was dat de van God gegeven zaligmaker? Ja, zo was het. En de herders geloofden het. En de herders zijn weer op weg gegaan en hebben het aan iedereen die ze maar tegenkwamen verteld. Wij hebben de geboren koning en zaligmaker gezien. Je zou kunnen zeggen dat de herders de tweede verkondigers zijn geweest van het evangelie. En daarna is het evangelie natuurlijk veel vaker en veel meer verkondigd. Weet u dat de Heere Jezus zelf het evangelie van kerst ook meer dan eens verkondigd heeft? Ik denk bijvoorbeeld aan Johannes 6. Dan spreekt de Heere over brood dat uit de hemel is neergedaald, dat de mens daarvan zou eten, opdat hij niet zou sterven. Dan heeft de Heere het over zichzelf. Brood uit de hemel. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Maar ook als je Johannes 3 leest, dan hoor je dat Jezus het evangelie van kerst zelf verkondigd heeft. En nou willen we niets afdoen van de boodschap van de engel. Nou willen we eigenlijk ook helemaal niet zeggen dat de herders het niet goed gedaan hebben, natuurlijk. Maar als de Heere Jezus zelf nou het kerstevangelie onder woorden brengt, kijk, dan gaat het toch nog wel iets dieper. Dan zeggen we, de Zoon van God verwoordt zelf wat het geheim van kerst geweest is. En daar kunnen we op aan, daar kunnen we op staan. Dat mag de grond en fundament worden van ons leven. Als de Heer Jezus in Johannes 3 over het kerstevangelie spreekt, hoe verwoordt hij dat dan? Hij zegt, zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Heere spreekt over de achtergrond van kerst, de liefde van God. En de Heere spreekt ook over het doel van kerst, namelijk behouden worden, niet verloren gaan. En de Heere laat ook weten hoe wij dan verlost worden. Door het geloof. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Dus de Heere spreekt over de achtergrond van kerst. Hij spreekt over het doel van kerst. En hij spreekt erover hoe we de zegen van kerst in ons leven mogen ontvangen. Nou, daar willen we het met elkaar over hebben. En ik heb als thema gekozen het kerstevangelie van de Heer Jezus zelf. Het kerstevangelie van de Heer Jezus zelf. Dat gaat dus over de achtergrond van kerst. Gaat over het doel van kerst en de zegen van kerst. Het evangelie van kerst, gemeente, is, als je dat zo leest in de Bijbel, aan mensen verkondigd van allerlei rangen en allerlei standen. Niemand uitgezonderd. Het is verkondigd aan ruwe herders. Mensen die aan de onderkant van de samenleving zich bevonden. Het is verkondigd aan koningen. Denk maar aan Herodes. Het is verkondigd aan mensen die werkelijk de Heere vreesden. En die de vertroosting van Israël verwachten. Ik denk aan Simeon. Denk aan Anna. Maar het is ook gebracht aan fariseeën. Het is ook verkondigd aan vrome Joden. Die dachten dat ze geen zaligmaker nodig hadden. Omdat ze vonden dat ze het zelf allemaal zo goed deden. En tot die laatste groep mensen, fariseeën, behoorde nou de man tegen wie Jezus spreekt hier in Johannes 3. Die man heet Nicodemus. Een vrome, godsdienstige fariseer. Er staat in het eerste vers dat hij zelfs een leider van de Joden was. Dus hij heeft een bijzonder hoge positie, ook weer onder de fariseeën mogen bekleden. Deze Nicodemus, die heeft het optreden van de Heer Jezus, heeft hij gezien. Hij is zo op een afstand blijven staan en heeft eens gekeken wat Jezus deed en wat de Heer Jezus zei. En toen was hij tot de conclusie gekomen voor zichzelf dat deze Heer, dat hij toch wel meer moest wezen dan een gewoon mens. En hoe kwam hij tot die conclusie? Eigenlijk heel eenvoudig. Hij zag dat Jezus wonderen deed. Dat hij tekenen verrichtte. En hij zal dus bepaalde wonderen met zijn eigen ogen hebben aanschouwd, Nicodemus. Nou betekent dat nog niet meteen dat mensen dan tot gelovige mensen worden. Dat laat de Bijbel ook zien. Maar voor Nicodemus is dat wel het geval geweest. Hij heeft de wonderen van de Heere gezien. En zo is hij tot geloof gekomen in de Heere Jezus. Althans, hij wist, hij besefte, er moet iets met deze Jezus aan de hand zijn. Deze Jezus moet van God gezonden zijn. Anders kan het gewoonweg niet wat hij allemaal zegt en doet. Onmogelijk. En hij wilde graag meer weten over wie de Heere was. En hij heeft de Heere uitgenodigd voor een gesprek. En toen heeft hij op een nachtelijk uur ergens met hem een ontmoeting geregeld. Waarom op een nachtelijk uur? Waarom niet gewoon overdag? Nou, dat zal misschien ook wel duidelijk zijn. De fariseeën moesten niets van de Heer Jezus hebben. En als Nicodemus, een van hen, met Jezus ging spreken, en ze zouden het zien, ze zouden het merken, dan zouden ze Nicodemus hebben nagewezen. Misschien zouden ze Nicodemus wel uit hun midden hebben gebannen. Nicodemus moest heel omzichtig te werk gaan. En dat deed hij ook. En daarom, midden in de nacht, komt hij bij de Heere om met hem te spreken over wie hij is. Wie bent u, Heere? Bent u werkelijk de Messias? Bent u werkelijk de van God gezonden? Dat was de vraag die hem bezig hield. Teken natuurlijk ook meteen al het vijandelijke klimaat, hè, wat er was in Israël in die dag, dat men eigenlijk toen ook al niet de Heere wilde ontvangen als de van God gegevene. De vijandschap tegen Christus, we denken dat die pas aan het einde van Jezus leven zich manifesteerde, maar die is er geweest van het begin af aan. Ze moesten niets van hem hebben. De Bijbel zegt, de duisternis hebben ze liever gehad dan het licht. En zo kwam Nicodemus midden in de nacht bij Jezus. En wat er nou tussen die twee besproken is, dat lezen we nou in die eerste paar verzen van hoofdstuk 3. Die verzen die we met elkaar gelezen hebben. De verzen 1 tot en met 21. Een mooi verslag van het gesprek tussen de Heere en tussen Nicodemus. En dan blijkt, gemeente, dat het over fundamentele dingen gegaan is. Dan hebben ze het gehad over wedergeboorte. Dan hebben ze het gehad over dat mensen door wedergeboorte moeten ingaan in het koninkrijk van God. Dat mensen niet zomaar deel kunnen uitmaken van dat koninkrijk. Daar is iets bijzonders voor nodig. Daar is hartsvernieuwing voor nodig. En dat wil de Heilige Geest ook geven. Die als een wind waait, zei de Heer Jezus. Je kunt hem niet narekenen, je kunt niet over hem beschikken, maar hij wil het wel doen en hij doet het ook. Dat is nodig om werkelijk de Heer met de Heer verzoend te worden, om zalig te worden, wedergeboorte. Nou, Nicodemus begreep er niks van. Hij dacht, moet je nou weer opnieuw geboren worden uit je moeder? Hoe moet dat nou? En dan zegt de Heer, bent u nou een leraar in Israël en begrijpt u deze dingen niet, hè? De profeten hebben er immers al over gesproken, Ezechiël heeft erover gesproken, Jeremia heeft het al voorzegd. Er zal een hartsverandering nodig moeten zijn om werkelijk behouden te worden. En u weet het nou nog niet, u bent een leider van Israël. Maar de Heere liet het niet bij een afwijzing. Hij zei niet van je begrijpt het niet, dus nu is het eigenlijk voor mij het gesprek ook afgelopen. Nee, de Heere probeerde Nicodemus verder te leiden. Verder te leiden op die geestelijke weg. En hij zei, Nicodemus, ik wil je het kerstevangelie vertellen. En Nicodemus ging ervoor zitten. En toen zei de Heere Jezus tegen hem, weet je, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is, Nicodemus, waar het om gaat. Als je wilt weten wie ik ben, dit is het antwoord. Dit is wat aan de orde is. Ik ben de van God gezondene. Deze tekstwoorden van vanmiddag, hè, Johannes 3 vers 16, die zijn misschien wel de meest bekende woorden uit heel de Bijbel. Op heel wat evangelisatiefolders wordt Johannes 3 vers 16 afgedrukt. Soms zie je ook wel eens dat mensen grote borden in het land hebben gezet, hè, aan de weg. En daar staat dan heel dikwijls ook Johannes 3 vers 16 weer op. Het hele evangelie in een notendop, de meest bekende woorden. Maar inderdaad, het zijn ook hele fundamentele woorden. Het gaat om de dingen van zaligheid, om de zending van de Zoon van God, om wie Jezus werkelijk is. Al zo lief heeft God die wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. En de Heer Jezus wijst in die kerstboodschap in de allereerste plaats op de diepe achtergrond van waarom het nou kerst geworden is. Jezus zegt, dat is liefde van God geweest. Liefde. Er wordt in deze wereld heel veel over liefde gesproken. Er wordt in deze wereld heel veel over liefde gezongen. Maar liefde van mensen blijft altijd onder de maat. Liefde van mensen is vaak toch met een stuk eigenbelang gemengd. Die is niet altijd zuiver. Liefde van mensen, het is ook niet oneindig. Kijk maar naar hoeveel mensen uiteindelijk ook weer uit elkaar gaan. Ze hebben elkaar lief gekregen, maar de liefde sloeg om in het tegendeel. Zo kan dat onder mensen gebeuren. God heeft volmaakte liefde. God heeft een eeuwige, zuivere liefde gehad. En dat was de reden, de diepe achtergrond waarom het kerst geworden is. Als je nou dat kind van Bethlehem ziet liggen. Als je nou die kribbe daar zo ziet in Bethlehem staan. Dan mag je weten, dit is Gods liefdesgeschenk aan mensenkinderen. Aan een wereld. Ik zal er zo meteen nog wel wat meer over zeggen. Maar dit allereerst, Gods liefdesgeschenk aan mensen. Wat is dat bijzonder? Wat is dat toch geweldig bijzonder als je daar vanmiddag eens even bij stilstaat. Als je kijkt ook, hè, dat God wat dat betreft geen enkele reden had om liefde te tonen. En dat hij toch die liefde zo duidelijk heeft laten zien. Tastbaar. Niet een gevoel alleen maar. Hij heeft zijn liefde omgezet in een daad. Daadwerkelijke liefde. Al zo lief heeft God die wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God is liefde. Ja, zegt er iemand, maar daar kun je toch ook verkeerde kant mee op. Dat zal allemaal waar zijn. Maar als het gaat om kerst, dan moeten we dat zeer zeker zo zeggen. God is liefde. Christus Jezus gekomen als geschenk van de liefde van God. De engel die zei het ook. De engel die engelen, die menigte engelen, die zeiden dat ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen van het welbehagen. Het welbehagen. Dat betekent, God heeft gedachten van vrede. En God heeft gedachten van liefde gekoesterd voor mensen. Dat is de achtergrond van kerst. Geen andere. Wat is dat toch bijzonder? God heeft de wereld lief gehad, staat er. De wereld. Nou ja, daar is ook van alles van gemaakt. Het zou de uitverkoren wereld zijn. Het zouden alleen maar de mensen zijn die uiteindelijk tot geloof komen die God lief heeft. Nee, er staat nadrukkelijk wereld. Wereld, kosmos, de hele wereld die door hem geschapen is. Die helaas ook in zonde gevallen is. Die tegen God opgestaan is. De wereld, een vijandige wereld, absoluut. Donkerder kunnen we het ook niet schilderen dan het is. Maar die duistere wereld, daar heeft God nou zijn liefde naar laten uitgaan. En dan wordt die liefde nog veel wonderlijker, hè? Want laten we nou maar eens proberen om dat ook een beetje in onze eigen verbanden zo te zien. Wij hebben alleen maar lief degene die ons ook lief hebben. Althans, die ons lief kunnen hebben. Als mensen ons afwijzen of als mensen vijandig gezind zijn, dan kunnen wij die mensen niet lief hebben. Maar God heeft vijanden lief. Een wereld die van hem afgevallen is, die tegen hem opgestaan is. Een wereld die zich omgekeerd heeft en zegt, God, u heeft ons wel geschapen, maar wij bepalen onze eigen weg. Opstand tegen hem kenmerkt de wereld. Toch heeft God die wereld zo lief gehad dat hij zijn enig geboren zoon daarna heeft gegeven. De wereld niet afgeschreven zoals een kunstenaar doet die een schilderij heeft gemaakt en er is iemand geweest die heeft er een beschadiging in aangebracht, dan denkt die kunstenaar, nou ja, doe maar, weg ermee, ik begin wel weer opnieuw. God heeft de wereld niet afgeschreven, God heeft zijn liefde getoond in de zending van zijn zoon. Liefde. Een Frans filosoof die heeft dus gezegd, het hart heeft redenen die het verstand niet kent. En dat zijn prachtige woorden. Dat betekent zoveel als, liefde is nooit helemaal te beredeneren. Waarom heeft nou die ene jongen dat ene meisje lief? En niet die andere. En hoe kan dat nou? Dat het blijft een geheim. Liefde gaat boven het verstand uit. Zo is het met Gods liefde ook. Dat kun je verder niet beredeneren, maar dat is er. En hoe weten we dat het er is? Omdat de Heere Jezus zelf het ons zegt. En als de Heere Jezus het zelf ons zegt, dan kunnen we daarop aan. Dan is dat zo. Gelukkig dat Hij het ons zegt. En niet dat een van wie dan ook het heeft gezegd. Het is een kerstboodschap van Jezus zelf. Zo lief heeft God nou die wereld gehad. Hè? Gods liefde. Die heeft Hij zichtbaar, tastbaar gemaakt in de zending van zijn, Hij zegt het, enig geboren zoon. God heeft maar één zoon. God geeft geen meerdere zonen. Eén zoon. En die ene zoon heeft God over voor een wereld in donkerte, in verlorenheid, in duisternis, in opstand en in vijandschap. Eén zoon. Nou, die heb ik niet over hoor. Die heb ik niet over voor vijanden. Ik heb er maar één. God heeft hem over voor vijanden. Eén zoon, enig geborene, is door hem geschonken aan een wereld in verlorenheid. God heeft zijn zeer geliefde zoon gezonden. Mens laten worden. Als wij uitgenomen de zonde. In hem woonde geen zonde. Tegelijk volkomen mens. We hebben het beleden met de belijdenis van Nicea mee. God uit God, licht uit licht. Mens geworden als wij, om ons te kunnen verlossen van de zonde. En dan ben je meteen eigenlijk ook bij het grote doel, hè, van dat het kerst geworden is. Waarom heeft God nou uit liefde zijn zoon naar deze wereld gezonden? Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het grote doel. Het is het vredesinitiatief van de Heere voor een verloren, vijandige wereld. Het is het begin van Gods ontferming, die al eerder natuurlijk getoond was. Maar hier ligt het begin in die zin, alleen in Christus is er ontferming. In hem is het zo dat God werkelijk zich ontfermt over een verloren mensheid. Het is bijzonder diep, opdat de wereld behouden zou worden. Kijk, wat in vers 17 staat. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat hij de wereld behouden zou. Behouden. God zond zijn zoon niet uit om te zeggen, nu is het voor altijd gebeurd met die mensen en ze zullen nu de vruchten plukken van hun opstand. Maar God zond zijn zoon opdat die wereld behouden zou worden. Dat is het grote doel van kerst. Behoud. Er was iemand die naar aanleiding van deze tekst schreef en ik las dat en ik vond dat weer een hele mooie omschrijving. Wil ik graag ook vanmiddag doorgeven. God zond zijn zoon niet als rechter om te oordelen, maar als redder om te behouden. En in dat zinnetje, in dat commentaar, komt eigenlijk de hele rijkdom van kerst naar voren. Dat is het grote doel. Daarom heeft God zijn zoon gegeven. Om te behouden. En dan kunnen wij dat verder niet begrijpen. Dan kunnen we dat ook niet beredeneren. Dan kun je daar je alleen maar over verwonderen. Komt, verwondert u hier mensen en ziet hoe dat God u teer bemint. God heeft zijn zoon, zijn enige geborene, uitgezonden om te behouden. Dat laat wel weten hoe diep of de situatie is. Ik heb net al gezegd, wereld, dat is verloren wereld. Dat is duistere wereld. God heeft zijn zoon uitgezonden. Dat tekent ook de diepe val van deze wereld. Immers een reddingsactie. Wanneer wordt die op touw gezet? Een reddingsactie wordt op touw gezet als er een hevige storm heeft gewoed. En het schip dat dreigt kapot te slaan op de rotsen. Dan moet er een reddingsactie komen om het schip en de bemanning te redden. Wanneer wordt er een reddingsactie op touw gezet? Als het huis in brand is komen te staan en er zijn nog mensen binnen. Dan wordt met alle macht geprobeerd om de mensen er nog uit te halen. Wat niet altijd lukt, zoals van de week ook weer gebleken is. Hè? Dat meisje van 6 is erbij omgekomen, verschrikkelijk. Er wordt een reddingsactie op touw gezet als er nood is. En als God zijn zoon uitzendt als redder, dan betekent dat er een geweldige nood is. Hè? En wat is dan die nood? Dat is de verlorenheid. Jezus spreekt dat woord ook uit in Johannes 3, vers 16. Verloren gaan. Dat kan. De wereld ligt verloren door de zondeval. Maar wij mensen kunnen ook verloren gaan als het blijft zoals het is. Als er geen vernieuwing in het hart en in het leven plaatsvindt. Als Christus niet werkelijk de zaligmaker voor ons persoonlijk hart en leven wordt. Dan ben je verloren en dan ga je verloren. Het zijn harde woorden, scherpe woorden. Maar die horen bij kerst. Kerst is niet alleen maar zoet en sappig. Kerst heeft niet alleen maar mooie kleuren en heerlijke geuren. Kerst wil ook heel nadrukkelijk verkondigen dat er geen andere optie was. Dacht u dat God zijn zoon had uitgezonden als er een andere mogelijkheid zou zijn geweest? Die was er niet. Dus het tekent ook de diepe werkelijkheid van de verlorenheid waarin de wereld ligt, waarin de mensheid ligt, waarin u en ik van onszelf van nature liggen. Kerst. Maar wat dan toch ook bijzonder. Terwijl het zo diep is dat wij verloren zijn en verloren liggen in onszelf, heeft God nog dat vredesinitiatief genomen en zijn eigen lieve zoon gezonden, opdat de wereld door hem zou behouden worden. Opdat het eeuwige leven door hem zou worden ontvangen. Wat is dat bijzonder? Wat is dat groot en wat is de Heere toch een goedertieren God inderdaad. Liefde, die is de diepe achtergrond van kerst. Dat kan niet anders. En als de Heere Jezus nou gekomen is om te behouden. Wil het nou zeggen, gemeente, dat nou alle mensen op deze wereld sinds de komst van de Heere behouden worden. Is kerstfeest nou het algemeen pardon? Zo wordt het wel eens verkondigd. En sommige mensen denken dat ook. Maar dan luisteren we weer opnieuw naar die kerstboodschap van de Heere Jezus zelf. En dan laat Hij ons weten wat nodig is om werkelijk behouden te worden. Opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ieder die in hem gelooft. En als je vers 18 zou lezen, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dus Jezus laat ook heel nadrukkelijk weten wat nou eigenlijk de weg is. Hè? Waarlangs we dan behouden worden. Hoe word ik nou behouden? Hoe krijg ik deel aan die zaligheid die God in Christus heeft geopenbaard? Door het geloof. Dat staat er. En wat is dan dat geloof? Nou, dat geloof, dat is dan, om het met een paar korte woorden te zeggen, het afzien van jezelf en het opzien naar Hem. Dat geloof, dat is dan te zeggen, Heere, het is waar. Het is waar. U zegt, wij zijn verloren in onszelf. Het is waar, ik erken het. Ook ik, verloren in mijzelf. Maar ik mag mijn oog toch richten op U, de zaligmaker, door Uzelf aan ons gegeven. Dat is nou geloof. Aan de ene kant, je neemt het over wat God zegt. Maar aan de andere kant, je mag je vertrouwen ook stellen op wat God belooft. Dat is nou geloof. Dus geloof is niet zo van, ik neem dat aan zoals ik de feiten aanneem uit het geschiedenisboekje. Maar geloven is knielen voor de Heere, erkennen wie je bent en je toevlucht nemen, je vertrouwen stellen op dat wat God ook hier belooft. Eeuwig leven voor allen die de Zoon van God mogen kennen door het geloof. Kijk, en dan wordt het ook echt kerstfeest, hè? Dan wordt het ook echt kerstfeest. Nou, laten we het nou vanmiddag maar niet hebben over kerstfeest in deze wereld. Dat weten we zo langzamerhand wel. Maar hoe wordt het nou kerstfeest bij ons? Hoe werd het kerstfeest in ons hart? Als we inderdaad ons vertrouwen mogen stellen op de Heere Jezus. Dat is alles. Is er meer niet nodig? Wat zou er meer nodig zijn? Wat denkt u? Ja, maar dit is het enige wat werkelijk leven geeft. Door het geloof alles van Hem verwachten. Dan wordt het kerst voor ons hart. Kijk, dan gaat er iets van wat er toen al in die engelenzang naar voren kwam. Dat gaat dan ook leven in ons hart. Ere zij God in de hoogste hemel. Vrede op aarde, de mensen en welbehagen. Dan mag je jezelf daaronder bevatten. Mensen van het welbehagen, waar door genade ook ik er één van mag zijn. Vrede op aarde, vrede met God door Hem. Dat is kerstfeest voor mijn hart. Gelovig zien op Hem. Dat is de weg naar het leven. Dat is de weg naar de zegen. De zegen van kerst. En ik hoop van harte dat we allen voor het eerst of weer voor de zoveelste keer ook de zegen van kerst mogen ervaren. Wat is kerst? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. Opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Laat ons samen danken. Het is uw liefde geweest, Heere, waarom het kerst geworden is. En de Heere Jezus heeft dat zelf aan Nicodemus verteld. En wij hebben daar vanmiddag bij stil mogen staan. Uw liefde, die zo groot was, zo onbegrijpelijk is. Uw liefde voor een wereld die van u afgedwaald, afgevallen is. Die daarom verloren ligt. In de duisternis is komen te liggen. En toch, u heeft die wereld niet afgeschreven. U heeft uw vredesinitiatief genomen, tastbaar gemaakt. Uw liefde tastbaar gemaakt in de zending van uw enig geboren zoon. Wij kunnen dat niet doorgronden. Wij kunnen dat niet begrijpen, maar we hoeven dat ook niet te begrijpen. Maar leer ons om ons erover te verwonderen. Leer ons om te zeggen, Heere, hoe goed, hoe liefdevol bent u. Leer ons om in hem, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, het geschenk van uw vrede, ook werkelijk de vrede te vinden voor ons leven. Buiten hem is er donkerte, onrust en straks verlorenheid tot in de diepste diepte. Maar in hem ligt leven, eeuwig leven. Hij heeft het zelf gezegd, ieder die in mij gelooft zal niet verloren gaan. Maar die zal het eeuwige leven gaan hebben. Heere, wilt u ons allen de zegen van kerst doen ervaren? Misschien wel voor de zoveelste keer weer opnieuw. Wilt u het ons geven, Heere, door uw geest en door het woord dat we vanmiddag ook met elkaar mochten openen? We danken u dat we vandaag in alle rust dat evangelie van kerst weer met elkaar mochten delen. Wij bidden van u, Heere, of u ook morgen ons weer samen wilt doen zijn. En of u dan wilt geven dat ook dat evangelie weer mag klinken op allerlei verschillende manieren. En dat het mag doorklinken tot in onze harten. Dat de lof dan ook uit onze monden mag vloeien. De lof, mijn ziel, maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God mijn zalig maken. Aanvaard onze dank, Heere. En blijf ons uw onmisbare zegen geven in alle opzichten. En dat alleen om Christus Jezus wil. Alleen uit genade. Amen. Psalm 98, het eerste en het tweede vers, de slotzang van deze middagdienst. Zing, zing een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.